Ja, mij was gevraagd om iets te vertellen wat eigenlijk een stapje achteruit doet misschien van het boek. En het te hebben over migratie. En de reden daarvan, of de aanleiding om mij uit te nodigen, was dat ik zelf een roman heb geschreven waarin migratie een rol speelt. En dat, nou, als jullie het leuk vinden, kunnen we het daar nog wel over hebben van hoe dat eigenlijk werkt als schrijver, waar, ja, welk perspectief je kan kiezen. Je doet de deur dicht. Bewaart je sleutel zorgvuldig. Beloof de achterblijvers om contact te houden. Kijk nog één keer om en je vertrekt. Je hebt je keuze gemaakt, die al dan niet een keuze was. Je weet niet wat er op je wacht. Maar je weet wel dat je hier niet blijven kunt. Of je zorgt dat je genoeg gegeten hebt, dat je je maag met wormen hebt gevuld, dat je genoeg vet onder je veren hebt om de oceaan over te steken, spreid je vleugels, je stijgt op. Want het woord migratie wordt zowel voor mensen als voor dieren gebruikt. Voor de manier waarop ze bewegen van het ene gebied naar het andere, al dan niet met de seizoenen mee, op zoek naar betere omstandigheden. Migreren is verplaatsen. En in dat woord zit alles al. Want het is niet alleen het individu dat zich verplaatst. De plaatsen zelf veranderen wanneer genoeg individuen migreren. Zich bewegen, van daar naar hier verhuizen. Want meestal, of eigenlijk bijna altijd, is dat de richting waarover we het hebben als het over migratie gaat. Van daar naar hier. Want wij zijn eraan gewend om onbelemmerd van hier naar daar te reizen. Een paar jaar geleden had de Groene Amsterdammer een reportage om met als titel Wat ontvlucht u deze zomer? En wat ze hadden gedaan was naast elkaar te zetten hoeveel het kost om als toerist te reizen of als vluchteling. En voor Libië, Italië viel dat wel mee, maar Turkije, Italië is bijvoorbeeld, als toerist was dat 100 euro, als vluchteling 6000. En natuurlijk is er in dat laatste geval geen enkele garantie dat je de plaats van bestemming ook bereikt of überhaupt dat je het er levend van afbrengt. Rechten lijken vanzelfsprekend, tot je ze niet meer hebt. Zoals we allemaal hebben gemerkt, in een heel kleine schaal in coronatijd. En migreren gaat over vrijheid. Wie heeft het recht, wie heeft de mogelijkheid, de vrijheid om van hier naar daar te vertrekken? En wie heeft het recht, de mogelijkheid om hier te blijven? Welk hier geeft je de mogelijkheid om überhaupt te overleven? Laat staan om ook iets van dat leven te maken, om te worden wie je zou willen zijn. Wat maakt een hier tot hier en wat maakt een daar tot daar? Ik ben schrijver, maar Onno zei het al, ik ben opgeleid als politicoloog en ik heb ook lang als politicoloog gewerkt. En de rode draad in die twee beroepen is dat ze allebei te maken hebben met verhalen. En dat klinkt misschien een beetje gek, want bij politiek denken de meeste mensen aan verkiezingen zoals vandaag, wat er gebeurt in Den Haag. Maar politiek vind je in alles dat raakt aan hoe we de samenleving vormgeven. Wat onderhandelbaar is, wat niet, hoe we conflicten oplossen. En daarmee raak je aan verhalen. Want zodra je een verhaal vertelt, orden je de wereld. Je zet niet zomaar gebeurtenissen zonder onderscheid achter elkaar. Je geeft niet alle personages evenveel ruimte. En zelden toon je ieders perspectief. Je legt verbanden. Je licht het ene er wel uit en het andere niet. En dus maakt het uit hoe je een verhaal vertelt. En het maakt uit welke verhalen we vertellen. Want als je een verhaal maar vaak genoeg vertelt, wordt het vanzelf waar. En dat klinkt misschien ook een beetje gek, maar daar kom ik zo op terug. En er bestaan heel veel verhalen over migratie en migranten. En de meeste daarvan, in elk geval degene die het luidste hoort op dit moment, draaien om angst. Emilia noemde net al, nu komen zij zomaar naar ons land toe, overspoelen ze onze kusten en denken dat wij hen gastvrij ontvangen. Angst. De angst dat, doordat zij vandaar komen, ons hier niet meer hetzelfde kan blijven. Want meestal zijn we niet bang van het vreemde. Niet zolang het op veilige afstand blijft. Niet zolang wij ervoor kunnen kiezen om het te bezoeken. In de wetenschap dat ons huis op ons wacht en dat het er nog precies zo uitziet als het altijd was. Angstaanjagend wordt de ander pas wanneer hij dichterbij komt. De ander, degene die niet op ons lijkt, niet op ons lijkt te lijken. Degene van daar. En het kwam al een aantal keer aan de orde vanavond. Niet alleen politici, maar ook wetenschappers hebben nogal wat verhalen verteld die het anders zijn van de ander hebben benadrukt. Dus dat verhaal, het kwam al naar voren, het bestond al voor de Tweede Wereldoorlog, maar je vindt al sporen daarvan in het werk van Linnaeus bijvoorbeeld. Wat een zijsprong lijkt, maar in hoe verschillen mensen van elkaar, wie woont waar, wat betekent dat? Lang heeft de wetenschap daar antwoord op gegeven op een manier die angsten aanwakkerde. En de politiek doet hetzelfde. Er zijn de terugkerende angsten voor een tsunami van migranten. En onderzoek in Europese landen wijst ook uit dat als je burgers vraagt hoeveel migranten ze denken dat er in hun land zijn, dat ze dat altijd ruim overschatten. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Die twee vragen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want waar je vandaan komt, zegt iets over de weg die je hebt afgelegd. Hoe je geworden bent, wie je nu bent, wat je ervaren hebt. Maar de vraag waar je vandaan komt, is niet neutraal. Bedoeld of onbedoeld kan die suggereren dat je hier eigenlijk niet hoort. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Die twee vragen staan ook centraal in asielprocedures. Die trouwens ook in belangrijke mate draaien om het vertellen van verhalen. Ben je wel wie je zegt te zijn? Kom je uit een land dat wij gevaarlijk genoeg achten? Vertel je het juiste verhaal? Het verhaal dat wij graag willen horen? Het verhaal waarmee je toegang krijgt? En als we het dan toch over feiten hebben, overigens maken vluchtelingen maar 10% uit van de totale groep migranten. Dat is ook een getal wat vaak wordt overschat. Die verhalen die draaien om angst zijn problematisch ook omdat ze vaak simpele personages hebben. Beklemmende rollen eigenlijk. Aan de ene kant is er het slachtoffer. We hoorden in Emilia's verhaal ook hoe het verhaal dat de Italianen vertelden over slachtofferschap beklemmend kan werken. Het is ook een verhaal dat vluchtelingen klem kan zetten. Want wie ze alleen als slachtoffer ziet, ontkent kwaliteiten. Ontkent ook hoe divers een groep vluchtelingen is. Anderzijds, het andere veel te simpele personage wat je vaak in verhalen over migratie hoort, is dat van die schurk, die angstaanjagende migrant. Degene die, en dit zijn allemaal citaten, ik zou willen dat het niet zo was, maar degene die ons land verandert, verpest, die zorgt dat het hier niet meer gezellig is. We leven in een tijd van muren. Niet eerder in de menselijke geschiedenis is er zoveel geld en zoveel moeite gestoken in het bouwen van hekken, grenzen, barrières. En natuurlijk zijn er ook mensen die daar dan heel goed aan verdienen. Maar onderzoek wijst ook uit dat het bouwen van dat soort muren, het patrouilleren van de zeeën, het versterken van grenzen, dat migratiestromen helemaal niet vermindert. Nou ja, er zijn migratiestromen die het vermindert en dat zijn die van de dieren die niet meer kunnen bewegen. Maar de meeste mensen kiezen er niet zomaar voor om te vertrekken. Om alles achter te laten wat ze kennen, die hebben daar een goede reden voor. Dus het enige wat al die muren, hekken, barrières doen, is mensen dwingen om een andere route te kiezen. Een die gevaarlijker is. En er gebeurt nog iets als we fysieke muren bouwen. En dat gebeurt in ons eigen hoofd. Onze hersens zijn geneigd om aandacht te besteden aan wie er wel of wie er niet bij onze groep hoort. En in experimenten is onderzocht wat er gebeurt als proefpersonen erop worden gewezen dat een groep eigenlijk anderen zijn. Stel dat ik hier deze lijn door de zaal zou trekken. Oké. Dit is een andere groep. Jullie horen hier niet bij. Of omgekeerd. Automatisch gaan we ons dan vijandiger voelen. Zodra er een grens wordt gemaakt, reageren onze hersens daarop. En dat betekent dat elke muur die gebouwd wordt ook prikkeldraad plant in ons eigen hoofd. Het verhaal versterkt zichzelf. En dat komt weer terug bij de vraag dat het misschien niet is wie ben jij, maar minstens net zozeer wie ben ik. Simone Weil schreef ooit dat een muur mensen weliswaar van elkaar scheidt. Maar dat een muur ze ook met elkaar kan verbinden. Want een muur geeft twee gevangenen de mogelijkheid om klopsignalen uit te wisselen. En ik weet niet in hoeverre dat geldt voor de muren die op dit moment worden gebouwd en die nog steeds groeien rondom Europa. Omdat er juist zoveel uit zicht gehouden wordt. Maar het is de moeite waard om te blijven proberen. Een muur geeft twee gevangenen de mogelijkheid met elkaar te communiceren. Maar om dat soort klopsignalen uit te wisselen, kunnen we ons niet gevangen laten houden door simpele verhalen.